Goedemorgen gemeente, ouderen en jongeren, kinderen, jongvolwassenen, gasten en alle die vanaf afstand met ons verbonden zijn. Namens de kerkraad heet ik u en jullie allemaal hartelijk welkom in deze eredienst. Er zijn vanochtend allereerst een tweetal berichten van overlijden. Op donderdag 12 juni is onze zuster Catharine Boonzaaier Benjamins overleden. Ze is 84 jaar geworden en woonde aan de Munnikeweg 5 in Ederveen. Op maandagavond 16 juni is er van 8:30 tot 8:30 gelegenheid tot condoleren in onze kerk. Voor degenen die dan verhinderd zijn, is er ook dinsdag na de begrafenis nog gelegenheid tot condoleren, ook hier in de kerk. De dienst van woord en gebed zal op dinsdag 17 juni om 10 uur in onze kerk worden gehouden. Afsluitend zal omstreeks 11:30 de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats de Oude Heuvel aan de Oude Heuvel 2 in Ederveen. We zullen dadelijk in de dienst zuster Boonzaaier gedenken, onder andere met het zingen van de eerste psalm. Op vrijdag 13 juni overleed onze zuster Pasterkamp Beler in de leeftijd van 91 jaar. Ze woonde de laatste periode van haar leven in Elim, aan de Koenestraat 128 in Amerongen. Woensdag 18 juni zal er om 2:00 een dienst van woord en gebed worden gehouden in de aula van de Munnikenhof. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de naastgelegen begraafplaats. Na de begrafenis is er een informeel samenzijn in een zaal van de Binnenhof. En dan is er ook gelegenheid tot condoleren. Tijdens de middagdienst zal het gedenkmoment voor zuster Pasterkamp zijn. Onder andere met het zingen van de eerste psalm. Vanochtend wordt de dienst geleid door dominee Visser. En zal de voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal van volgende week zondag worden gehouden. In verband met de viering van het heilige avondmaal zal aanstaande woensdagavond om 8:00 het bezinningsuur worden gehouden. Hier bent u allen voor uitgenodigd. Dit geldt dus ook zeker voor de 16 nieuwbelijdende leden die we sinds Pinksteren in onze gemeente hebben. We lezen vanochtend uit de Bijbel Zefanja 3, vers 1 tot en met 20. Het thema van de verkondiging is: een restant blijft gespaard. Voor de laatste psalm zal er in de dienst gecollecteerd worden voor pastorale activiteiten en dan met name voor zending algemeen. De bankcollecte is bedoeld voor de vaste kosten van de kerk en het verzoek daaromtrent is om die maandelijks over te maken. Ter inleiding op deze dienst gaan we nu een psalm zingen die een heel aantal kinderen van onze gemeente op school geleerd hebben afgelopen week. Psalm 45 vers 1. En namens de kerkraad wens ik iedereen die hier aanwezig is en allen die op afstand met ons verbonden zijn, een rijkgezegende dienst toe.
We geloven en belijden dat onze hulp in de naam van de Heere is, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u en jou, van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, mag ik u vragen om voor zover mogelijk te gaan staan? Want wij gaan gedenken, namelijk in de vroege morgen van 12 juni is in de leeftijd van 84 jaar overleden onze zuster Catharina Boonzaaier Benjamins. En zij overleed in het ziekenhuis in Ede. En daar was ze enige tijd geleden opgenomen in verband met diverse klachten. Ook werd de laatste tijd steeds meer duidelijk dat ze leed aan dementie. Onze zuster leefde in een stille afhankelijkheid van de Heere. En daarbij cijferde ze zichzelf weg om dienstbaar te zijn aan haar man, kinderen en naasten. In deze dienst willen we in ons gebed denken aan broeder Boonzaaier en de rouwdragende familie. En we zingen ter nagedachtenis aan haar de berijming van de trouwtekst die zij en haar man 55 jaar geleden meekregen. En we zingen dan Psalm 146, vers 3 en 4. 146, vers 3 en 4. Gemeente, we kijken ook vanmorgen in de spiegel van Gods wet om er weer achter te komen wie wij zijn, schuldige mensen, maar ook om weer opnieuw aangespoord te worden om te vluchten naar Christus en van hem ook het leven van dankbaarheid en heiliging te leren. En laten we daarna zingen Psalm 50 vers 2 en vers 9. Psalm 50 vers 2 en vers 9. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverig en jaloers God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet leeg gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heilig apart zet. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer, dat wil zeggen respecteer, uw vader en uw moeder. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Psalm 50 gaan we nog eens wat vaker oefenen. En u mag het ook thuis doen. Laten we samen, voordat we de Bijbel open doen, vragen of God ons hart wil open doen. Trouwe Heren in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij komen eerbiedig tot u. U bent de God van ons leven. U hebt ons gemaakt en gewild. U hebt ons geplaatst in deze schepping die ons de ene keer optilt van schoonheid en dankbaar en blij ontvangen we wat u geeft in de schepping. En het andere moment zijn we weer diep onder de indruk van de kracht en de macht van u die blijkt in die schepping. Heren, we komen tot u omdat het niet anders kan. U roept ons samen. En u maakt het op deze zondag een echte vaderdag. Omdat het gaat niet alleen om onze aardse vaders vandaag, maar om u, de Heilige Vader, die zo heel anders is dan onze aardse vaders. Die zelfs uw enige geboren zoon hebt gegeven om mensen zoals wij tot kinderen aan te nemen. Wij prijzen uw naam, Heere God. En we zijn er verwonderd over dat u er zelf voor zorgt dat eeuw uit, eeuw in uw naam wordt aangeroepen, uw naam wordt geprezen. Een gemeente samenkomt, geroepen uit die grote wereld van ons. Samenkomt rondom uw woord, rondom het sacrament. Heren, wij nemen van alles mee naar de kerk. Ons lijf, ons lichaam, onze geest, onze ziel. En Heere God, wij leggen dat allemaal aan u voor. Want wat kunnen wij geplaagd worden door ons lichaam als onze gezondheid de wensen overlaat? Als we chronisch ziek zijn of pijn hebben. Of als onze psyche verward is. Als we te neergeslagen zijn. Misschien lijden aan depressies, inzinkingen. Psychische ziektes misschien. We nemen ook het lijden mee van deze wereld. Want wat is er weer veel gebeurd in de week die achter ons ligt. We hebben het over ons heen gestort gekregen, zo voelt het soms, van die oorlogen, geruchten van oorlogen, gewapende conflicten. Heren, wat is deze wereld als een kokende pot die overkookt. En te midden van al die chaos komen we samen en zoeken we te luisteren naar uw woord. Heren, open onze harten, open onze ogen en oren om te horen en zien wat u zegt, wat u laat zien door uw geest. Heren, breng ons tot rust, ons onrustige mensen. Breng ons tot rust aan uw hart, Heilige Vader. Breng ons tot rust hier in de stilte van de kerk. Breng ons tot rust als de zorgen voor ons gezin, voor onze familie, voor ons werk, voor ons inkomen, voor ons bedrijf, voor onze studie ons bezighouden. Maak ruimte door uw Heilige Geest. Laat u, Heilige Geest, als die hemelse duif ons nabij zijn en onze harten openen. Geef wat nodig is in deze dienst, bij het orgelspelen, bij het bezig zijn als koster, in onze taak als ambtsdragers, wanneer we de kinderen passen thuis of hier in de zaal van de kerk. Als we meeluisteren, wees erbij, zegen ons. Als verdriet ons bezet wegens het overlijden van een geliefde. Heren, denk aan ons. Wees ook hier op de kansel. Geef dat het woord werkelijk open mag gaan. En help bij het uitleggen, bij het dichtbijbrengen van uw woord. Waai zo door onze levens. Waai door de gemeente. Waai door de kerk. En vervul die met uzelf, o Heilige Geest. Heren, vergeef ons onze schulden. Die we als persoon doen, als ambtsdrager deden, of als kerkverband deden. Heren, u weet wat er te vergeven valt. Wij zelf weten dat niet eens. Heren, aanvaard ons. Omwille van Christus, wiens gebed u altijd hoort. Amen. Laten we de Bijbel gaan lezen, gemeente. We doen dat vanmorgen uit Zefanja 3, vers 1 tot en met 20. Dus het gehele hoofdstuk. Zefanja 3 gaan we samen lezen. En ik hoop daar dan ook uit te preken met het oog op de voorbereiding voor het heilige avondmaal dat we deze week hebben. En laten we na de schriftlezing zingen uit de bundel Weerklanklied 226. Zijn Gods wegen donker, duister, mens omsluier uw gezicht. En aan de eindstreep van de tijden zien wij hoe het oude kwaad moe geworsteld is. Lied 226 na de schriftlezing. In de Bijbel die ik voor me heb liggen staat erboven het oordeel over Jeruzalem. En jongens en meisjes, ik vertel iets meer over. We lezen uit de profeet Zefanja. Hij leefde lang geleden in de 7e eeuw voor Christus. Echt heel lang geleden. En hij profeteert ongeveer, pak een beet 30 jaar voordat er iets heel ergs gebeurt met Jeruzalem. Jeruzalem zal verwoest worden door de Babyloniërs. En de profeet Zefanja die ziet dat aankomen. Die ziet hoe God zijn oordeel laat komen over Israël en ook over de volken rondom hem. En toch breekt door al dat oordeel heen iets heel belangrijks door. Hoop, nieuw licht, nieuw heil en verlossing. Laten we Zefanja 3 lezen. Wee de rebelse, de besmette, de stad die onderdrukt. Zij luistert niet naar de roepstem, geen vermaning aanvaardt zij. Op de Heere vertrouwt zij niet, tot haar God nadert zij niet. Haar vorsten zijn in haar midden brullende leeuwen. Haar rechters zijn avondwolven die tegen de morgen niets meer te knagen hebben. Haar profeten zijn lichtzinnig, mannen vol trouweloosheid. Haar priesters ontheiligen het heilige. Zij doen de wet geweld aan. De rechtvaardige Heere is in haar midden. Hij doet geen onrecht. Elke morgen brengt hij zijn recht aan het licht. Er ontbreekt niets aan. Maar wie onrecht doet, kent geen schaamte. Ik heb heidenvolken uitgeroeid. Hun hoektorens zijn verwoest. Ik heb hun straten leeggemaakt. Niemand trekt er nog doorheen. Hun steden liggen in puin. Er is niemand meer, geen enkele inwoner. Ik zei, nu zult u mij zeker vrezen. U zult de vermaning aanvaarden, opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden, hoe ik haar ook gestraft zou hebben. Toch waren zij er vroeg bij. Ze hebben totaal verderfelijk gehandeld. Daarom verwacht mij, spreekt de Heere, op de dag dat ik opsta om buiten te halen, want mijn oordeel is de heidenvolken te verzamelen, de koninkrijken bijeen te brengen, om over hen mijn gramschap uit te storten, heel mijn brandende toren. Want door het vuur van mijn naijver zal heel dit land verteerd worden. Voorzeker, dan zal ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij alle de naam van de Heere zullen aanroepen om hem schouder aan schouder te dienen. Van over de rivieren van Koesh zullen zij die vurig tot mij bidden, het volk overal door mij verspreid, mijn offer brengen. Op die dag zult u niet beschaamd zijn over al uw daden waarmee u tegen mij in opstand kwam. Want dan zal ik hen uit uw midden wegdoen, die uitgelaten zijn over uw hoogmoed. Voortaan zult u zich niet meer verheffen omwille van mijn heilige berg. Maar ik zal in uw midden doen overblijven, een ellendig en arm volk. Zij zullen op de naam van de Heere vertrouwen. Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en geen leugen spreken. En in hun mond zal niet gevonden worden een tong die bedriegt. Ja, zij zullen weiden en neerliggen en niemand zal hun schrik aanjagen. Zing vrolijk, dochter van Sion. Juich, Israël. Wees blij en spring op van vreugde met heel uw hart, dochter van Jeruzalem. De Heere heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning van Israël, de Heere, is in uw midden. U zult geen kwaad meer zien. O Op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd worden: wees niet bevreesd, Sion, verlies de moed niet. De Heere, uw God, is in uw midden, een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. Wie bedroefd zijn vanwege de samenkomst, zal ik verzamelen. Zij zijn uit u. De smaad drukt als een last op hen. Zie, in die tijd ga ik optreden tegen al uw verdrukkers. Ik zal verlossen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is. Ik zal hen maken tot lof en tot een naam in heel het land waar zij beschaamd waren. In die tijd zal ik u hierheen brengen. Namelijk in de tijd dat ik u zal bijeenbrengen. Voorzeker, ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken van de aarde. Wanneer ik voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng, zegt de Heere. Tot zover Gods woord. Gemeente, met de hulp van de Heer, mag ik u zijn woord bedienen. En de tekst is Zefanja 3, vers 12. Laten we dat korte vers nog eenmaal lezen, vers 12. Waar het woord van God klinkt door Zefanja: maar ik zal in uw midden doen overblijven. Een ellendig en arm volk. Zij zullen op de naam van de Heren vertrouwen. Tot zover. Laten we na de verkondiging zingen. Psalm 147, vers 1 en 2. Laat ze Heren lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. En hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten. Hij roept dat talloos Heer van de sterren tezamen. En noemt die allebei haar namen. 147 vers 1 en 2 zingen we na de verkondiging. Gemeente van Gods Verbond, ouderen, jongeren, het valt misschien een beetje tegen zo op deze zondagochtend om geconfronteerd te worden met deze lezing uit Zefanja 3. Misschien heb je wel het gevoel van, ik moet wel echt alle zeilen bijzetten om mij te verplaatsen vanuit de 21ste eeuw na Christus en dan helemaal terug naar de 7e eeuw voor Christus. En waar gaat het allemaal over? En misschien denkt u of jij ook wel van, wat moeten we ermee? Moeten we nou in deze tijd waarin zoveel gaande is, oorlogen, geruchten van oorlogen, conflicten, gewapend ingrijpen, een kerkelijke verwikkelingen die heel erg onzeker zijn in de christelijke gereformeerde kerken. En dan hebben we ook nog voorbereiding op de vierde heilige avondmaal. En dan heb ik ook nog alle dingen van mijn gewone leven te verwerken. Wat veel. En dan moeten we ook nog iets met die oude profeet Zefanja. Maar lieve mensen, het zal heel verrassend zijn dat, en zo gaat het eigenlijk altijd bij het woord van God, wij moeten niet alleen terug, zeg maar, de geschiedenis in, maar het woord van God komt ook naar ons toe. Het zoekt ons op in de omstandigheden waar wij zijn. Want ja, u topt misschien over onze kerkelijke crisis en verwikkelingen, maar kijk eens in Zefanja 3, de kerk van het oude verbond Israël, die ligt onder het vuur van Gods oordelen. De toekomst van de kerk is niet meer in het land Israël, is niet in Jeruzalem. Maar het gaat naar de ballingschap. Het gaat toe naar de verwoesting van stad en tempel. Als dat geen kerkelijke crisis is, dan weet ik het niet meer. En de grote wereldproblematiek, die vind je ook in Zefanja. Als u één bladzijde terugslaat in uw Bijbel, hoofdstuk 2, vers 4, dan zie je het. Gaza zal verlaten worden. Gaza, waar nu alle kranten, alle media vol van zijn. Wat daar gebeurt, het conflict, Gaza, Palestijnen, Israël. Je vindt het al in een notendop terug in Zefanja. En als u de moeite neemt om dat boek, dat kleine boekje, door te lezen, dan zie je hoe de profeet Zefanja een woord heeft voor al die landen in de verre omtrek van Israël. De Filistijnen, de Canaanieten, Juda, maar in hoofdstuk 2 lees ik ook van Moab, Ammon, Sodom, Gomorra, Ammonieten. Ik lees over de Kushieten, wij zouden zeggen de Ethiopiërs in Afrika. De God van Zefanja is een God van de wereld, van kerk en wereld, van Israël en die grote heidenwereld. En deze profeet Zefanja staat midden in die brandende, kokende crisis van wereld en kerk, van Gods oordelen die daar overheen rollen. En zo komt dat boek op ons af in onze tijd, in onze situatie, in onze kerkelijke, economische, ecologische, wereldwijde crisis. En hoe gaat het nou aflopen? Het staat op spanning. Is er toekomst voor de kerk, voor de volkeren van deze wereld? En Zefanja zegt, ja. Het is een godswonder, letterlijk een godswonder. Er is toekomst door de crisis heen. door de oordelen heen die komen gaan. Er blijft een restant gespaard. Het wordt een loutering, een zuivering van Israël. En ook voor de volkeren. Want de volkeren doen ook mee, de niet-Joden. Ook zij zullen delen in dat heil, dat goede wat Zefanja mag aankondigen. En dat schrijf ik dan ook maar boven de preek. Een restant blijft gespaard. Een restant van het volk blijft gespaard. Wie de rest spaart, hoe de rest is en wat de rest doet. Als we het boek Zefanja openslaan, dan is koning Josia de koning over Juda. En ik weet niet, jongens en meisjes, of dat jullie iets zegt, maar koning Josia was een van de koningen van Juda die echt de Heere diende met zijn hele hart. En koning Josia had ook besloten om de tempel weer helemaal netjes te maken. Wij zouden zeggen te renoveren. En toen dat gebeurde, werd er ook een oude boekrol gevonden met de wet van God. Laten we zeggen de boeken van Mozes. En de koning Josia had die boekrol laten voorlezen en was heel erg geschrokken. Want weet je wat er gebeurd was? Die boekrollen van Mozes, de Bijbel, die was heel erg vergeten geraakt. Kijk, de jongens en meisjes, wij hebben Psalm 45 vers 1 gezongen. Jullie schoolpsalm. Waarom? Omdat jullie thuis en op school en in de kerk leren over de Heere God. Maar in Israël waren ze dat helemaal vergeten. Nou, lees maar hoe Zefanja spreekt over de stad Jeruzalem. De stad waar God zelf woonde. Nou, we hebben het gelezen, het begin van Zefanja 3. Wee de rebelse stad. Die stad onderdrukt. Ze luistert niet naar God. En de mensen die belangrijk zijn, die de baas zijn, die zijn als brullende leeuwen. Nou, je zal maar een baas hebben die een brullende leeuw is. En als je naar de rechter gaat, dan is die rechter net een wolf die je verscheurt. De profeten zijn lichtzinnig. De profeten spreken niet het woord van God. Ze roepen maar wat. En de priesters, die ontheiligen het heilige. Ze doen niet in de tempel hun werk zoals God dat vroeg. Het is een chaos, een kerkelijke chaos. Iedereen doet maar wat. En te midden van die stad laat God zijn woord spreken. En het was waar, koning Josia deed zijn best om een reformatie te brengen. En toch, het volk is gerijpt voor het oordeel. Telkens en telkens was dat volk bedoeld als Gods etalage om aan de andere volken te laten zien hoe goed het was om met God te leven. Dat volk had er een rommeltje van gemaakt. Begon al de tijd van de richters, ging door in de tijd van de koningen. Het was ongehoorzaamheid op ongehoorzaamheid. Wij kunnen tobben over ons kerk zijn. Maar hier in Zefanja is het de chaos ten top. En Gods oordeel gaat daarover komen. En daar spreekt Zefanja over. U leest dat in vers 8. God zegt, verwacht mij, spreekt de Heere. Op de dag dat ik opsta om buit te halen, hè, als een rover. Want mijn oordeel, dat zegt de Heere God, is de heidenvolken te verzamelen, de koninkrijken bijeen te brengen, om over hen mijn gramschap uit te storten. Heel mijn brandende toren, want door het vuur van mijn naijver zal heel dit land verteerd worden. De Zefanja wint er geen doekjes om. Zefanja pleistert niet met loze kalk. Zefanja is geen zachte heelmeester die stinkende wonden maakt. Zefanja die zegt hoe het is. Het gaat door het oordeel heen. En zo komt dat als binnen bij die stad Jeruzalem. En dan is de vraag, is het dan allemaal voorbij? Is dan de toekomst donker? Is er dan geen hoop meer? Ja, zegt ze van je, er is hoop, maar het gaat door het oordeel heen. Het gaat door de crisis heen. Het gaat toe naar een restant. In vers 13 wordt het genoemd het overblijfsel van Israël. Het restant. Het is net als, nou ja, laat ik het beeld gebruiken van een wijnstok die groeit in je tuin. Meters en meters groeit die door. En dan komt de tuinman en die snoeit die wijnstok helemaal terug. En al die takken en al die bladeren gaan weg. Er blijft maar een heel klein stompje over. En dat kan weer gaan uitlopen. En zo is het met Israël ook. Het gaat door de crisis heen. Er komt een tijd dat Gods maat vol is. Dat heeft ons iets te zeggen, hè? Want de God die wij dienen en kennen, Daar moeten we wel een Bijbels beeld van hebben. God is niet de God van het, laat ik het maar zo noemen, van het polderen. Hè? In Nederland zijn we gewend, we gaan polderen, we gaan onderhandelen met elkaar, dan komen we er wel uit. Maar God is ook een verterend vuur. God is ook als die leeuw die brult. God laat niet met zich spotten. God is een God van het rechtvaardige oordeel. En dat is natuurlijk niet een populaire boodschap in onze tijd. Wij willen dat God een God is die past bij ons beeld. Iemand met wie je kunt onderhandelen. Iemand met wie je het op een akkoordje kan gooien. Maar de God van de Bijbel is zo niet. De God van de Bijbel is een God die ook een geding heeft, die zijn oordelen laat komen over deze aarde. En is dat ook niet iets waar wij middenin staan? Oordelen over de kerk, oordelen in deze wereld, koningen, heersers, presidenten die belust zijn op macht. Het is een gebroken wereld. Een wereld waarin, om het te zeggen met de taal van Openbaringen, waarin het Lam, Christus, de boekrol neemt, dat wil zeggen de geschiedenis, en één voor één die zeven zegels openbreekt. En elke keer gebeurt er weer wat in deze wereld. Er is een strijd gaande, een geding gaande tussen God en deze wereld. En ik weet wel, daar hebben we moeite mee en daar hebben we vragen over. Hoe zit het dan met Gods leiding? Maar het is de werkelijkheid dat God zijn oordelen ook doorzet. Ook over de kerk, juist over de kerk, juist over Israël. En dat zie je toch ook in de kerkgeschiedenis? Als het nieuwe Israël, de kerk van het Nieuwe Testament. Je ziet dat het gaat van reformatie naar deformatie. Van hervorming naar misvorming. Van het weer vinden van het spoor van de schrift naar het loslaten van de schrift. Het toelaten van allerlei menselijke ideeën. En dan is het weer tijd voor een reformatie. Dan is het weer bidden of God ons weer bezoekt en ons weer op het spoor zet van het eren, van het vrezen van hem. En zo gaat het in Zefanja 3. En zo komt dit boek op ons af. God gaat zijn oordelen laten komen. over Israël, over de wereld. Maar er blijft een rest. Er blijft hoop, de toekomst blijft open. Maar wat is dat dan voor een rest? Wat is dat dan voor een stompje? Wat is dan die afgehouwen tronk van Isaï, die boom van Israël, die wordt doorgezaagd? Zijn dat dan, jongelui, misschien wel supergelovigen? Mensen die helemaal door een ringetje zijn te halen. Mensen die niet altijd maar weer goed doen. Die niet dwalen. Die altijd maar toegewijd zijn aan God. Die het helemaal precies weten hoe het zit met Gods leiding in de wereld en in het leven. Mensen die altijd vol zijn over God en over zijn woord en geestelijke uitblinkers. Supermensen. Nee, die rest, dat is het tweede van de preek, dat valt behoorlijk tegen. Kijk maar eens in de tekst, vers 12. Daar zegt God, ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk. Wat is ontnuchterend? De mensen die door het oordeel heen worden gedragen, door de crisis van de ballingschap straks, dat zijn mensen, zegt God, die ellendig en arm zijn. Nou, als je die woorden wat proeft, ook in de taal van het Oude Testament, dan is arm, ja, dat staat jongens en meisjes natuurlijk tegenover rijk. Arme mensen, ja, als je echt heel arm bent, stel nou eens voor, hè. Je gaat naar huis, jongens en meisjes, en er is geen eten meer. En jullie moeten je huis uit, want papa en mama kunnen het huis niet meer betalen. Je bent echt arm. Wat ga je dan doen? Ja, kun jij wat verzinnen? Ja, dan kan je eigenlijk maar één ding doen als je echt arm bent. Dat is je hand ophouden. Dat je misschien naar de buurman of naar de buurvrouw gaat en dat je zegt, buurman, buurvrouw, wij zijn heel arm geworden. Kunt u ons helpen? En je houdt zo je hand open. Wilt u wat geven? Dan ben je echt arm. En ellendig staat in onze vertaling. Een ellendig en arm volk. Maar dat tweede woord wat hier staat, dat betekent eigenlijk mensen die weinig voorstellen. Onbelangrijk zijn. Machteloos zijn, gering zijn, mensen die laag staan. Mensen waar je niet naar opkijkt, maar waar je op neerkijkt. Het is zoals dat zo vaak gaat in de Bijbel. Het gaat over mensen die niks te bieden hebben. Nou ja, dan kan je natuurlijk vragen van, bedoelt God nou dat alleen de arme mensen, als je arm bent, dat je dan gered zult worden door het oordeel heen, dat je dan bij de Heere mag horen, dat je dan de toekomst vol van heil mag binnengaan? Heb je dan een streepje voor bij God als je arm bent? Nou, er zijn mensen die dat zeggen en die dat denken, die zeggen, God staat altijd aan de kant van de arme mensen, maar je moet wel goed opletten, dat ellendig en arm, dat staat precies tegenover die mensen in het vers ervoor, in vers 11. Daar gaat het over mensen die uitgelaten zijn over hoogmoed. Mensen die zich verheffen. Mensen die tegen God in opstand kwamen. Die zeggen, het kan ook wel zonder God, het kan wel op mijn manier. Die hoogmoedige mensen staan tegenover deze ellendige en arme mensen. Dus het is niet zozeer een aanduiding van de portemonnee van deze mensen, is die vol of leeg, maar het gaat om een geestelijke instelling tegenover de Heere God. niet hoogmoedig, maar nederig, ootmoedig. Het is zoals Maria dat later zou zingen. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld, rijken heeft hij leeg weggezonden. Dat zingt Maria. Daar vind je dat ook weer in terug. En in de bergrede, Matthäus 5, zalig zijn de armen van geest. Mensen die niet hoog, moedig op een voetstuk staan, op een strepen gaan staan, maar ellendig en arm. Mensen die de handen ophouden naar God. Ja, zeg je misschien, maar is het dan ook een probleem misschien dat je, als je rijk bent en ja, zoals wij de professor Velema ons leren op college, in de Bijbel is het zo, als je iets overhoudt, als je meer hebt dan je nodig hebt, dan ben je rijk in de Bijbel. Je hebt 5 boterhammen en je eet er 3, dan heb je 2 over, ben je rijk, heb je over, kun je delen met anderen. Is dat dan een probleem als je rijk bent? Nou, dat kan het wel zijn, hè. Er staat niet voor niks in de Bijbel dat niet weinigen, niet vele rijken verkoren zijn tot het eeuwige leven. Want ja, als je rijk bent, dan heb je al heel snel de neiging om God te vergeten. Ik ben rijk, ik heb het voor elkaar. Gelukkig is dat niet altijd zo. Er zijn altijd rijken geweest die ook zich afhankelijk wisten van de Heer. Denk maar eens aan Jozef van Arimathea. Hij nam het lichaam van Jezus en hij legde dat in het graf van een rijke. Denk maar eens aan Lydia, de zakenvrouw in purper. Een rijke vrouw moet dat geweest zijn, maar ze kwam samen met de Joden om God te eren en de Heer opende haar hart en ze volgde het woord van Paulus. Ootmoedig. Als je, jongens en meisjes, je handen ophoudt naar de Heer, als je zegt, Heere God, helpt u mij, dan zijn je handen niet vol, maar leeg. Lege handen, die kan de Heere God volmaken. Nou, daar gaat het nou om. Daar gaat het nou om, om eerbiedig, om met lege handen naar de Heere God toe te gaan. Te zeggen, Heere God, wij hebben u nodig voor uw verlossing, voor uw hulp. We hebben u en uw verbondsbelofte nodig. Nou, lieve mensen, om die houding gaat het nu. In de grote wereldgeschiedenis, in het grote wereldgebeuren, waar alles kookt en waar je hoofd van over kan lopen, gaat het dus hierom, wat Zefanja hier zegt. Die zegt, in het grote wereldgebeuren, waar vind je nou toekomst? Waar vind je verlossing? Waar vind je God in het grote gebeuren? En dan zegt Zefanja, de weg naar God is de weg van de bedelaar. Van je handen ophouden, te zeggen, Heere God, ik begrijp het meeste niet van mijn leven, van de wereld, maar ik weet wel, ik moet het bij u zoeken. En lieve mensen, daar gaat het nou toch om in het avondmaal. We bereiden ons toch voor op het avondmaal. Misschien staat je hoofd er helemaal niet naar. Avondmaal 4 jaren in de Pnio-kerk en in die grote wereld met alles wat er gebeurt. Ach, wat stelt het eigenlijk voor? Een slokje wijn en een stukje brood daar in die Pnio-kerk, daar in Veenendaal. Wat stelt het dan voor in deze grote, kokende wereld? Maar Zefanja zegt, denk erom. Denk erom. Hierin ligt je toekomst. Door de chaos van deze wereld heen. Door je lege handen uit te steken naar de levende God. Ellendig en arm. Mensen die het niet weten, kerkelijk niet weten. Politiek niet weten. Je strekt je handen uit naar de Heere God. En dan komt er ruimte. Ruimte voor God om te vullen met zijn heil, met zijn Christus. Die je draagt door de wereld heen naar het leven wat komt. Want denk erom ook jongelui, hè? Deze grote wereld. Er is geen vaste grond te vinden in deze grote wereld. Het is alleen te vinden in de Heer Jezus Christus. Die je draagt door de onbegrijpelijke verwikkelingen van de geschiedenis en van de kerk heen naar zijn toekomst. Zo naar het avondmaal gaan, dat is het. Is dat nou alles? Dat is alles. Een lege hand. Hoogmoed, opstand tegen God. Dan heb je God niet nodig. Dan is er niets dat God kan vullen, maar die lege hand wel. Daar gaat het om in het leven. Daar gaat het om in het avondmaal. En er staat er nog iets. Dat is het slot van de preek. Wat doet dat restant dan? Dan moet u eens kijken wat er staat aan het slot van vers 12. Die bedelaars die door de crisis, door de ballingschap heen weer thuis zullen komen. En wat kan Savanja daar prachtig over zingen? Er staat zelfs dat God over dat restant zich zal verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde, dat wil zeggen hij komt er niet op terug. Hij verwijt niet, hij zegt niet van wat toen deden jullie dit en dat. Nee, God zwijgt daarover. Hij brengt het niet meer ter sprake. Er staat, God zal zich over u verblijden, vers 17, met gejuich. Dus Savanja ziet al, door die oordelen van de ballingschap, ziet hij dat volk, dat restant weer terugkomen, die bedelaars. En hij hoort een lied zingen. En wat is dat voor een lied? Dat is het lied van God. God zingt, verblijdt zich met gejuich over dat restant. En hoe is dat restant dan? Ze vertrouwen op de naam van de Heere. Zo staat het er in de tekst. Ze zullen op de naam van de Heere vertrouwen. Nou, vertrouwen, dat kennen wij ook wel in het Nederlands, hè? Vertrouwen is dat je op iemand kunt bouwen. Dat iemand echt doet wat hij zegt. En dat woord wat hier staat in de taal van het Oude Testament is eigenlijk dat je bescherming zoekt bij God. Ja, dat heb je, nou, heel simpel. Jongens en meisjes, afgelopen week kon het nogal eens hard regenen. Nou, als je dan op de fiets bent, dan kun je door de regen fietsen. Maar als je geen regenpak bij je hebt, zoals ik had geen regenpak bij me, dan ga je even schuilen. En dan zoek je even zo'n afdakje of een bushokje. En dan ga je daar schuilen, dan wacht je tot de bui over is. En dan zegt ze van ja, dat moet jij nou ook doen. Als de stormen van de wereld en de crisis van de kerk en van de volkeren over je heen gaat, dan moet je naar de Heere God gaan en dan moet je zeggen, Heere God, mag ik bij u schuilen? En dan moet ik denken aan de Heer Jezus, hè? Die zei dat tegen Jeruzalem. Ik heb jullie onder mijn vleugels willen nemen, zoals een hen, een kip, haar kuikens onder de vleugels neemt. En dan zie je dat kleine kuikentje bij de moederkip onder de vleugels kruipen. Zo, dat is het kenmerk van dat restant. Ze schuilen bij de Heere God, de naam van de Heere. Wat is dat dan? Nou, de naam van de Heere, dat is Yahweh, hè, in de taal van de Bijbel. Dat is de God die erbij is. Ik zal u tot een God zijn, die God. En de naam van God, Yahweh, ik zal erbij zijn, dat is niet alleen maar een aanduiding van God. Zo zijn onze namen vaak, hè? Onze namen zijn een aanduiding. Maar de naam van God is niet alleen hoe hij heet, maar ook en vooral wie hij is. En daarom is God ook zo zuinig op zijn naam. Daarom vloeken we ook niet als christenen, toch? Daarom misbruiken we zijn naam niet, want de naam van God is wie hij is. Als de God die nabij is, dat is zijn karakter. Dat is zijn zijn. Ja, maar kun je die God dan inderdaad vertrouwen? Kun je dan schuilen bij die God? Want die God, dat is toch ook die God
die de heidenvolken verzamelt, die zijn gramschap uitstort, vers 8, de brandende toren laat komen. Kun je die God vertrouwen? Is het niet zo dat die God eigenlijk zo'n hoogspanningstransformatorhuisje is? He? Die heb je soms in je wijk staan. En soms staat er ook zo'n doodskop op. Gevaarlijk. Niet naar binnen gaan. Gevaarlijke stroom. En als je dan toch naar binnen zou gaan en je raakt daar iets aan, nou, met één klap lig je op de grond. Hoge spanning, gevaarlijke stroom. Ja, dan wil je schuilen daar, maar het is een hele slechte plaats om te schuilen. Gevaarlijk. Is God zo? Nee. Nee. Want die God waarbij wij schuilen in de crisis van kerk en wereld, is die God waarvan de Heer Jezus heeft gezegd: ik en de Vader zijn één. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Wil je weten wie God is? Kijk naar de Heere Jezus. Wil je weten hoe God is? Kijk naar de wonden, naar de littekens van de Heere Jezus. Hij heeft gezegd dat God rechtvaardig is, ja. En toornig is, ja. Maar hij heeft dat op zich genomen. En nou is er veilige ruimte bij God. Verzoend zij met God. Laat u met God verzoenen. Kom bij God die veilig is. Die je aan zijn hart drukt. En door dat oordeel heen gaat het zo open. Hè? Iemand heeft eens gezegd, in de kleine profeten, hè, Zefanja hoort erbij, zie je God in het hart. Nou, dat zie je hier gebeuren. En dan gaat het zo open. God ziet hoe de ballingen terugkomen, de restant terugkomt. Hij verheugt zich over hen. En kijk eens, zelfs de heidenvolken die eerst zo vijandig waren tegen Israël. Vers 9, hun lippen worden rein. Die heidenen gaan de naam van de Heer aanroepen. Ze dienen hem schouder aan schouder. De volkeren doen mee in dat heil dat God zal brengen. Zo eindigt het boek ook, vers 20. Ik zal u maken tot naam en lof onder alle volken van de aarde. En dan kijken we niet meer naar de 7e eeuw voor Christus. We kijken niet meer naar de 21e eeuw waarin wij leven. Maar we kijken vooruit. Door de oordelen die komen, we kijken naar de toekomst. God komt, de volkeren en Israël, Jood en Heiden, die weten wat het is om bedelaar te zijn, worden samengebracht in die toekomst van God. In die grote eindtijd waarin wij leven, daar gaat het naartoe. En dat is ook de manier om het vol te houden in deze wereld. We leven niet van het verleden. We leven niet in het heden als kerk. Maar laten we leven van de toekomst. Van wat God gaat doen. Van het restant dat overblijft. En mag je daar dan bij horen? Ja, ja. Heere God, want hier zijn mijn lege handen. Mag ik hoop houden op die toekomst door alle onbegrepen vragen heen? Ja, mag je weten aan het avondmaal. Want zo waar ik brood en wijn proef, zo waar is Christus voor mij aan het kruis gegaan. Zo waar is er voor mij een veilige plek om te schuilen bij God. En lieve mensen, zo komt dat oude boekje midden in onze tijd te staan. En opent het gordijn van de toekomst. Je zou zeggen, ik kijk in een donkere toekomst. Nee, in de kerk kijk je naar het licht van wat God gaat doen. En de vraag is, ben je bereid gemaakt om te ontvangen? Om je handen op te houden bij die levende God. En te zeggen, Heere God, u gaat mij boven alles. Amen. Gemeente, laten we eerst luisteren naar een gedeelte van het onderwijs over het heilige avondmaal. Ik lees het eerste deel van het formulier. Er zijn verschillende formulieren in omloop. Ik lees het formulier dat de kerken in 2010 hebben vastgesteld. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In Matteüs 26 wordt de instelling van het heilige avondmaal als volgt beschreven. En terwijl ze aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zei: drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doch ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Christus wil dus dat wij deze maaltijd houden om zijn offer te gedenken. God de Vader zond zijn Zoon in deze wereld om Gods toorn voor ons te dragen. En daarom gedenken wij tijdens het avondmaal de lijdensweg die Christus ging, zijn angsten in Gethsemane en zijn sterven aan het kruis op Golgotha. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het Oude Testament vertelt ons dat God de eerstgeborenen van de Egyptenaars doodde, maar dat de Israëlieten veilig waren achter het bloed dat aan de deurposten gestreken was. Bij de wetgeving op de berg Sinaï moest Mozes het volk met bloed van offerdieren besprenkelen. Ook bij de tempeldienst vloeide bloed om de zonde te verzoenen. Zo hebben wij het bloed van Christus nodig om gered te worden. Hij is het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Zijn bloed is het bloed van het nieuwe verbond dat bekrachtigd werd toen hij uitriep: het is volbracht. Wie bescherming zoekt achter dat bloed, heeft versterking van het geloof nodig. De Heer gebruikt ervoor naast het hoorbare woord ook de zichtbare tekenen van brood en wijn. Voor hen die daarvan eten en drinken is zelfonderzoek noodzakelijk. Ten eerste zal ieder moeten beseffen dat hij schuldig is door het overtreden van Gods wet, dat hij daardoor de vloek van God waardig is en dat hij met berouw voor hem dient te buigen. Deze gezindheid niet kennen, mogen niet aan het avondmaal deelnemen. Dat betreft alle die niet op de Heer alleen willen vertrouwen, alle die hem op een andere manier dienen dan hij in de Bijbel beveelt, alle die de naam van de Heer door vloeken of op een andere wijze misbruiken, alle die de kerkdiensten niet trouw bezoeken of de prediking en de sacramenten minachten, alle die hun ouders of andere gezagsdragers niet eren, niet respecteren, alle die zich aan menselijk leven vergrijpen of haat koesteren tegen hun medemens en zich niet met hen willen verzoenen, alle die getrouwd of ongetrouwd hun lichaam niet rein bewaren, alle die zich oneerlijk verrijken of die verkwistend of gierig leven, alle leugenaars en roddelaars en alle die niet verlangen het kwaad tot in de wortel van hun hart uit te roeien. Zolang zij zich niet bekeren, moeten zij zich van het avondmaal onthouden, opdat Gods oordeel over hen niet verzwaard zal worden. Tot zover de lezing uit het formulier. We gaan nu de Heere God danken en bidden. We willen de Heere danken voor de geboorte van Lea Bakker, de dochter van Joosten en Aleida Bakker afgelopen donderdag. En we bidden voor Daniel, Anja en Ruben Pasterkamp en verdere familie vanwege het overlijden van de moeder van Daniel, onze zuster Pasterkamp. En dan bidden we ook voor de nabestaanden van onze zuster Boonzaaier Benjamins. En we dragen ook aan de Heere op deze kokende wereld vol van oorlog en conflicten. Laten we bidden en danken. Trouwe Heere, wij komen tot u. Wij prijzen uw naam. Wij danken u, Heere, voor dat wonderlijke van de Bijbel. Dat de Bijbel ons als het ware aanspreekt, naar ons toekomt in het hier en nu. En dat de gordijnen van de geschiedenis opengaan. En u ons een doorkijk geeft in uw oordelen en in uw verlossend werken. Heere, wij bidden van u, leer ons om te zijn zoals u ons hebben wilt. Mensen met uitgestrekte lege handen. Heren, we staan in de chaos van dit leven, van de wereldgeschiedenis, de chaos van de kerk ook. En we weten het niet. Zoals Israël het ook niet wist. Zoals Israël ook door de ballingschap heen moest en de restant kon terugkeren. Heren, wilt u ons als een restant van Jood en Heiden, van volkeren en Israël, bijeen houden en bijeen brengen. Zegen ons als we op weg gaan naar de viering van het avondmaal. Leer ons en onze kinderen en kleinkinderen en alle die ons lief zijn, om ons te oefenen in het gedenken van het werk van Christus. Om ons te oefenen, niet in het zoeken van ons eigen heil, maar van uw heil, Heer Jezus. We bidden van u of u ons kracht wil geven, of u ons als gemeente ook samen wil binden, samen wil houden. Of u wijsheid wil geven aan al die kerkraden die zich bezinnen in ons kerkverband op de toekomst. Heren, laat dat gebeuren bij een open Bijbel en met lege handen uitgestoken naar u. We willen u danken, Heren, voor nieuw leven. God, dank gaat dat door. De boer ploegt voort. En moeders krijgen nog steeds kinderen. En vaders ook. En daarom danken we u hartelijk voor de geboorte van Lea. Heren, wilt u deze kleine Lea dragen en sparen. En geven dat zij een schaap mag zijn van uw grote kudde. En dat zij mag delen in die geweldige toekomst die u hebt weggelegd voor het restant van bedelaars. Zegen moeder en vader. Zegen dit gezin en alle die aan hen verbonden zijn. Heren, wij doen ook voorbeden voor Daniel, Anja en Ruben Pasterkamp. Nu de moeder van onze broeder overleden is. Heren, wilt u zelf vertroosten zoals u dat zelf alleen kunt? Wilt u ook helpen bij de uitvaart, bij alles wat daarbij komt kijken? En dat bidden we ook voor de nabestaanden van onze zuster Boonzaaier Benjamins. We bidden u voor onze broeder die als weduwnaar achterblijft. Voor alle die aan hen verbonden zijn. Heren, draag door de dingen heen. En geef toch dat wij het al mogen leren tijdens ons leven. Dat sterven geen sterven is. Voor wie als bedelaar bij u leerde schuilen. Maar een doorgang naar het huis van de Vader. Met zijn vele woningen. Wij bidden u voor deze kokende wereld. Wij bidden u voor Jeruzalem, dat weer op de voorkant van onze kranten staat. Wij bidden u voor de Israëli's, of zij zicht mogen krijgen, hebben en houden op de grote Messias, de Yeshua, de Heer Jezus Christus. Heere God, wij weten ook niet wat wij bidden zullen, anders dan dit. Wilt u ook in het Midden-Oosten de vrede brengen van Christus Jezus? Elke andere vrede zal te dun, te mager blijken. We bidden u voor Joden en Palestijnen. Wij bidden u voor Iraniërs, voor Syriërs, voor Libanezen, voor Egyptenaars. Voor de Arabieren in deze grote wereld. Wij bidden u of er een doorbraak mag komen in het zicht krijgen op Jezus Christus. En we danken u dat ze er zijn. Christenen ook in die grote Arabische wereld van het Midden-Oosten. Christenen in Israël, Messias blijdende Joden. Christenen onder Palestijnen. Christenen ook in het verborgen vaak in Iran. Heren, als de raketten heen en weer vliegen, geef dan dat ook daar in die landen er een restant is en blijft en komt. Dat weet heeft van de levende God. Dat weet heeft van de vrede die alle verstand te boven gaat. We bidden u voor de oorlog die woedt in de Oekraïne. We bidden u om inkeer, om bekering van alle die de oorlog gaande houden in deze wereld. Heren, wat een oordelen. Wat een mensenlevens. We denken aan die ouders van die miljoenen die gesneuveld zijn. Aan de Russische kant, aan de Oekraïense kant. En we bidden van u. Laat uw koninkrijk komen. Haast u. Kom haastig. Heer Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk, de enige God, en de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Amen. We zingen tenslotte Psalm 146, vers 6. Het is de Heer wiens mededogen blinde schenkt het lieflijk licht. 146, vers 6. En u krijgt ook gelegenheid om uw gaven toe te wijden aan de dienst van God. Laten we onze harten richten op God en zijn zegen ontvangen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jou allen. Amen.